dames en heren. Welkom bij weer een aflevering van de Mark My Word Show. Mijn naam Mark van Versendaal. En het is tijd voor wat alfa. Wil ik zeggen, als we kijken naar de afgelopen afleveringen, dan hebben we elke keer leuke gasten in de show gehad, waarbij we verschillende zaken hebben besproken met betrekking tot Bitcoin, tot het financiële systeem, uitdagingen die er zijn, zowel fiscaal als investeerder, om succesvol de komende tijd te navigeren. En ik heb al een langere tijd gewacht om deze aflevering op te nemen, want ik wilde het heel graag gaan hebben over de Bitcoin Treasury Companies. Hè, binnen de community, binnen onze community, de Bitcoin Economics Unseen, Be Unseen community, hebben wij het al maandenlang, zo niet langer, over BTCTC's, oftewel de Bitcoin Treasury Companies. En wat ik ook doe, ik ben en blijf op zoek naar mensen om die in de aflevering te krijgen voor de Mark My Word Show, om wat verdieping aan te brengen op deze trend, op deze hype, zodat we wat alfa kunnen genereren met mensen die heel dicht bij het vuur zitten. Maar in Nederland wordt er bijna niet over gesproken. In Nederland zijn we natuurlijk over het algemeen, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Laten we vooral met onze voetjes in de grond blijven en nuchter blijven en niet te snel achter wat voor een hype dan ook aanlopen. Nou, daar zitten heel veel krachten in, maar tegelijkertijd heb je ook een potentiële zwakte te pakken, namelijk dat je altijd te laat bent. Dat je nooit een van de early adapters bent. En daarom was Bitcoin in het begin in Nederland ook zo niet bekend, omdat alles en iedereen het maar wegdeed als zijnde een grote scam, pyramid scheme, Ponzi scheme, digital internet money, fake magic internet money, weet ik veel wat er allemaal aan gekoppeld werd. Nou zitten we natuurlijk nu in een nieuwe fase en het ziet er naar uit dat we dat die fase in ieder geval voorbij is. En in Amerika en nu inmiddels ook in andere gebieden is er dus een nieuwe trend gaande. Nogmaals die BTCTC-trend, de Bitcoin Treasury Company-trend. En ik vind dat er veel te weinig over wordt gesproken in Nederland. Vandaar dat ik ook nu even de handschoen oppak. Ik ben nog steeds zoekende naar mensen die in de aflevering komen. Er zijn ook wat afleveringen gepland, waarbij ik zeker weet dat er met minstens één wordt dit het centrale thema dat dan besproken wordt. Dus ik zou zeggen, luister nu even naar deze wat kortere en krachtigere aflevering, zodat je dan ook het kan volgen op het moment dat we het verder gaan. Want er is nogal wat aan de hand en ik denk dat alles en iedereen dit moet weten. Nogmaals, binnen onze community was je al lang op de hoogte geweest. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, klik dan even op de link in de show notes of bij YouTube onderin, waarbij je een afspraak kan maken met mij om te kijken of het wat voor jou is om daarvan lid te worden. Je kunt je ook volgens mij via een Calendly link gelijk aanmelden en je kan je ook aanmelden via de website. En dan zie je een beetje wat wij doen binnen onze Be Unseen community. Maar weet dus dat de informatie die ik nu ga geven op sommige vlakken al voor een aantal bekend is, maar voor de meerderheid is het nog totaal nieuw. En omdat we juist zoveel nieuwe volgers en nieuwe kijkers erbij hebben gekregen in de Mark My Word Show, acht ik het verstandig dat wij hier meer tijd en aandacht aan gaan besteden. Dus dan ga ik in dit geval voor de mensen die op YouTube zitten te kijken, ga ik mijn scherm delen. En dan krijgen we dus een soort van presentatie die ik heb laten uitpoepen door AI Gamma AI. He, ik wilde maar even zeggen dat wat ik zei, van ik ben hier al een tijd mee bezig. We hebben zoveel content hier al over gezegd en geschreven binnen onze betaalde community, maar eigenlijk nog nagenoeg niet in de podcast besproken. En ik denk dat het tijd is om de kijkers en de luisteraars van de Mark My Word Show inmiddels ook te helpen aan een introductie. Maar waren het niet dat ik deze presentatie volgens mij al 2 weken geleden, toen ik net een beetje met dat Gamma AI begon aan te kloten, toen had ik hem al gemaakt en ik heb al gecheckt dat bepaalde data die erin staat inmiddels alweer achterhaald is. Zo snel gaat dit. En ik denk dat het belangrijk is voor iedereen die kijkt om te kijken van oké, wat is het nou precies, die Bitcoin Treasury Company hype? Waarom is dit als investeerder of belegger potentieel interessant voor mij? Waarom zou ik het op zijn minst in de gaten moeten houden en mezelf daarin moeten onderwijzen? Wat maakt een Bitcoin Treasury Company nou uiteindelijk echt interessant om in te investeren? Waarom betaal je over het algemeen voor een Bitcoin bedrijf quote-unquote meer dan voor de Bitcoin die ze daadwerkelijk op de balans hebben staan? Waarom zou ik dan niet gelijk Bitcoin kopen? Nou, op die vragen gaan wij vandaag even antwoord proberen te geven, zodat je op zijn minst een beetje op de hoogte bent. gooi vooral al je vragen, zeker op YouTube, lekker onder de aflevering. Strooi ook al je kritiekpunten erop op of aan. Weet je, dit is al langere tijd gaande. We hebben alles al voorbij zien komen. En het is zaak dat we met elkaar scherp blijven op dit soort zaken. Zodat je nogmaals deze podcast gewoon lekker kunt bekijken of beluisteren. En wat alfa kunt krijgen. Waar je normaal gesproken eigenlijk op bijna geen enkel ander kanaal dit kunt vinden. Dus de Bitcoin Treasury Companies, een soort nieuwe financiële revolutie in het bedrijfsleven. Organisaties die Bitcoin als kernactivum aanhouden en daarvoor leverage gebruiken. Op dit moment zijn er al meer dan 126 beursgenoteerde bedrijven die nu gezamenlijk meer dan 800.000 Bitcoin bezitten. Voor de oplettende kijker of luisteraar die weet dat er in zijn totaliteit maar 21 miljoen Bitcoin ooit zullen zijn. Waarvan, en dat zijn schattingen, er al minimaal 3, maar waarschijnlijk een stuk hoger, dus 3 tot 5 miljoen Bitcoin die in het verleden zijn gemined, zijn al niet meer beschikbaar. De sleutels tot die wallet, tot die, eigenlijk die digitale kamer in cyberspace, die zijn hoogstwaarschijnlijk kwijtgeraakt, waardoor mensen hun Bitcoin zijn verloren. Oftewel, er zullen er hooguit 16, 17 miljoen zijn in de toekomst. En van die 16, 17 miljoen Bitcoin is dus al bijna 1 miljoen in het bezit van bedrijven. En de vraag is dus, waarom kopen deze bedrijven Bitcoin? Waarom lenen zij geld in fiat, in euro's, dollars, ponds, yen, welk land dan ook, om van de toekomst eigenlijk te lenen, zodat ze die koopkracht nu hebben om nu Bitcoin te kopen voor de huidige prijs en die op de balans te zetten en daardoor aantrekkelijk te worden voor investeerders die wellicht niet zelf direct in Bitcoin kunnen investeren of dat wellicht niet willen, omdat daar een bepaalde volatiliteit aan zit die gedempt kan worden door de Bitcoin Treasury Companies. Nou, dus dit is wat we bedoelen met institutionele adoptie van Bitcoin. Ook daar is een hoop over gezegd en geschreven. En mensen doen net of het niet aan het gebeuren is en dat het vooral een hoop verhaallijnen zijn die maar moeilijk te checken zijn. En dat was de vorige cyclus, in 2020, 2021, toen men ook al zei, the institutions are here. Toen was dat een valid argument. Toen was het gerechtvaardigd om te zeggen, nou ja, instituties, waar heb je het over? We hebben MicroStrategy en we hebben Tesla en voor de rest zien we eigenlijk maar weinig. Een paar crypto gerelateerde bedrijven zoals exchanges en andere meuk dat toen Bitcoin aan het kopen was. Maar we zien nu eigenlijk dat aan het veranderen is. En nu komen ze er zelfs rechtstreeks voor uit dat ze niets anders zijn dan een Bitcoin Treasury Company. Waar moet je dan over nadenken? Waar je over na moet denken is dat je tegenwoordig dus een soort van value proposition hebt. Een soort van use case voor een bedrijf dat niets anders is dan een bedrijf dat Bitcoin op de balans zet en daardoor aantrekkelijk is voor investeerders. Kennelijk is dat al zo. Dus de vraag is nu, is dit een hype of is dit een trend? Is dit een trend die we de komende 5 tot 10 jaar gaan ervaren? Of is dit een tijdelijke hype dat past bij een cyclus, een nieuw narratief dat vrij kort nadat het narratief is gelanceerd weer ontploft omdat het een bubbel bleek te zijn? Dat is wat mensen over het algemeen willen weten. Dat is waarom ik denk dat de meeste mensen zich aansluiten bij de Be Unseen community om wat alfa te krijgen en om die ruis een beetje weg te drukken en echt signaal te krijgen. Zodat je daadwerkelijk direct toegang hebt tot Bitcoin en financial education. Eigenlijk één knopje verder weg. Via je telefoon of via je laptop heb je altijd iets bij de hand. Nou, wat is een Bitcoin Treasury Company? Want daar had ik het even over. Een Bitcoin Treasury Company, dat zijn bedrijven die Bitcoin aanhouden als een strategisch onderdeel van hun treasury management. Ze onderscheiden zich dus door, dus we hebben dus bedrijven die gewoon bij wijze van spreken een gedeelte van hun waarde, een gedeelte van hun balans opslaan in Bitcoin. Dus ze verdienen eurotjes, dollartjes, yen met het verkopen van een product of dienst. En een gedeelte van die winst of van die omzet, die slaan ze op in Bitcoin. Tesla heeft dat eigenlijk gedaan. Dat is geen Bitcoin Treasury Company. In ieder geval niet de manier waarop wij hem op dit moment presenteren en de manier waarop wij er op dit moment over praten. Dat is simpelweg een productief bedrijf dat waarde creëert in de echte wereld en een gedeelte van die waarde opslaat in Bitcoin als een vorm van geld, als een vorm van spreiding buiten de staatsobligaties waar ze het in opslaan, buiten de dollars waar ze het in opslaan en buiten andere assets waar ze het in opslaan. Lijkt mij sowieso geen overbodige luxe dat bedrijven ook in Nederland op dit moment snel gaan kijken om hun treasury strategy, oftewel hetgeen waar ze hun waarde in opslaan, in ieder geval voor een gedeelte in Bitcoin opslaan, omdat Bitcoin over tijd de afgelopen 15, 16 jaar alles geoutperformed heeft met betrekking tot asset management. Oftewel, afhankelijk van of jij vastgoed vasthoudt, staatsobligaties vasthoudt of whatever, Bitcoin heeft dat geoutperformed en dus zou het geen kwaad kunnen om op zijn minst jezelf te onderwijzen en te kijken of dat ook relevant is om daar een gedeelte van je monies in op te slaan. Maar we hebben het nogmaals even terugkomend over Bitcoin Treasury Companies. Zij hebben een volledige focus op Bitcoin als reserves. Oké? In het Nederlands reserve activum. Een strategisch gebruik van aandelenuitgifte en schuldfinanciering alleen maar om zoveel mogelijk Bitcoin te accumuleren. Oké? Dus je zou zelfs kunnen afvragen, hebben ze dan überhaupt op een andere wijze nog een product of een dienstverlening? Eigenlijk niet. Sommige bedrijven hebben dat er nog wel bij. Een van de grootste is natuurlijk Strategy, voorheen MicroStrategy, wat gewoon een software business was en eigenlijk nog is. Maar dat staat in schil contrast met betrekking tot de omzet en met betrekking tot de getallen die omgaan in hun Bitcoin Strategy afdeling. Oftewel, die hele software afdeling van hun is bijna irrelevant geworden. Dus als we het over een Bitcoin Treasury Company hebben, dan hebben we het over een bedrijf dat de volledige focus heeft op Bitcoin als reserveactivum, dus als strategy om reserve te houden als onderpand, strategisch gebruik van aandelenuitgifte en schuldfinanciering via verschillende instrumenten om zoveel mogelijk geld op te halen uit de markt. En als de markt hun dat wil geven voor favorable terms, dan kunnen ze dat naar het hier en nu trekken en daar Bitcoin van kopen en dat weer communiceren aan de markt, zodat de markt heel duidelijk heeft waar dit bedrijf nou voor staat, wat zij doen. Een specifieke Bitcoin aankoopstrategie en een langetermijnvisie. Oftewel duidelijkheid rondom het bedrijf, wat ze doen en wat ze willen bereiken. En over het algemeen komt dat simpelweg neer op zo snel mogelijk, zoveel mogelijk Bitcoin verzamelen in het hier en nu. Daardoor worden ze aantrekkelijk voor investeerders, omdat ze daarmee een Bitcoin yield kunnen genereren. Dat is even interessant dat je die onthoudt. Ze kunnen ervoor zorgen dat jij voor de euro's die je aan hun geeft, dat zij sneller Bitcoin kunnen accumuleren voor diezelfde euro's dan dat jij dat zelf zou kunnen. Dat is die edge of de toegevoegde waarde van Bitcoin Treasury Companies even in een notendop. Nou, als voorbeeldje had je laatst een nieuwe Bitcoin Treasury Company, dus 100% focus op Bitcoin, ProCap Financial. En zij laten eigenlijk het potentieel zien van Bitcoin Treasury Companies, omdat zij in een superkorte tijd 5000 BTC hebben geaccumuleerd om zichzelf voor te bereiden voordat ze naar de beurs gingen. 5000 bitcoin, zo in één klap, zodat de markt gelijk ziet waartoe ze in staat zijn en waarom het aantrekkelijk kan zijn om de eurotjes of de dollars aan hun te geven en niet zelf direct in bitcoin te stoppen. En zij geven dan ook nog een soort van verwachting uit met een lange termijnvisie, waarbij ze menen in een korte tijd tot wel 1 miljard aan bitcoin op de balans te kunnen brengen. Nou, of ze daar succesvol in zijn is natuurlijk een tweede, maar nogmaals, blijf er even bij, zodat je langzaamaan gaat begrijpen waarom hier hype rondomheen ontstaat. Weet je, wat nou zeg maar de value propositie is. Even voor de mensen die hier echt helemaal, die nu denken van oké, Mark is weer aan het ratelen. Zoals altijd, waardevol, maar wat zeg je nou allemaal precies? Of mensen die hier voor het eerst bij eigenlijk die term horen, Bitcoin Treasury Companies, zullen er vast een paar zijn die dit voor het eerst horen. Dan zijn er nog een paar die het wel eens eerder hebben gehoord, maar niet zozeer weten hoe of wat. Dus laten we daarin niet te snel gaan, wel binnen een bepaalde tijd te blijven, want dat is voor eigenlijk mijn grootste uitdaging. Maar goed, even terug. De belangrijkste spelers in de markt. Bitcoin bij MicroStrategy, dus ik heb het al gezegd, MicroStrategy, inmiddels heet het bedrijf Strategy. Zij hebben, wat ik al zei, die data klopt al niet eens meer. Ik had hier opgeschreven 582.000 bitcoin op de balans, maar ze zitten inmiddels al boven de 600.000 bitcoin op de balans. Dus die waarde overstijgt al iets van 65 miljard aan eigenlijk reserves. Dus bitcoin als onderpand op de balans is eigenlijk een vervangende vorm van geld ten opzichte van cash. En zij hebben dus 65 miljard omgerekend in dollars natuurlijk aan bitcoin op hun balans staan. Wat natuurlijk een gigantische balans is voor een bedrijf dat nog zo laag staat op de lijst van grootste bedrijven van de wereld. Nou, dan heb je ook een blockchain groep die al ruim boven de 1400 bitcoin op de balans zit en dat is mogelijk ook alweer aangepast. En dan heb je Metaplanet die al op de 14.000 bitcoins op de balans zit. Er zijn andere sleutelspelers, dus even goed dat je weet. Oké, maar wat zijn nou een beetje de bedrijven als ik hierin geïnteresseerd raak? Je hebt dus Strategy als first mover advantage, degene die het allemaal uitgevonden heeft, die alles gecommuniceerd heeft en het al een hele lange tijd doet en zelfs succesvol is gebleven en gebleken gedurende een bear market in Bitcoin. Dus zij hebben constant en overal tijdens de bear market, de diepste laag van de bear market van Bitcoin, hebben ze kunnen blijven bewijzen dat wat zij zeggen, dat ze dat bleven doen. Bitcoin accumuleren, ze zijn gewoon boven water gebleven, ze hebben niks hoeven terug te betalen, ze hoeft geen bitcoin te verkopen, ze konden het allemaal overleven. Dus Strategy is een hele veilige play in die zin, omdat ze zichzelf al bewezen hebben tijdens een bear market. Maar, omdat zij dus al heel veel bitcoin op de balans hebben staan, is het voor hun ook moeilijker om een hoge bitcoin yield te beloven. Oftewel, de hoeveelheid bitcoin dat ze extra per aandeel kunnen accumuleren, regelen voor de investeerder, omdat ze al zo'n hoge hoeveelheid bitcoin hebben, wordt het natuurlijk steeds moeilijker in principe om ten opzichte van je stack meer bitcoin toe te voegen. Vandaar dat het ook interessant kan zijn, nogmaals, als je dit interessant vindt, het is geen investeringsadvies, om de blockchain groep te bekijken. Dat is een bedrijf gevestigd in Frankrijk, dus op het Europese continent. En heb je nog Metaplanet, dat heel succesvol bezig is op het Japanse op het Japanse gebied. Dan heb je nog andere sleutelspelers die op dit moment de pers halen. De Smarter Web Company is een bedrijf uit de UK dat supersnel gaat. Dan heb je nog Semler Scientific, wat gewoon uit de Verenigde Staten is en iets minder keiharde focus heeft gehad op het verzamelen van zoveel mogelijk bitcoin, omdat ze ook nog een dienstverlening en product erbij hebben. Dan heb je 21 Capital, wat nog op dit moment gaande is wanneer ze definitief naar die naam gaan, omdat het een merger is. Dan heb je natuurlijk nog Coinbase en wat ik al zei, Tesla is ook een bekende naam, die allemaal veel bitcoin op de balans hebben staan. Oké, dus als je het gewoon even in de basis bekijkt, dan kijk je dus naar het businessmodel en hun strategieën. En hierin probeer je eigenlijk gewoon hardop na te denken, wat maakt zo'n bedrijf voor mij nou interessant om te investeren? Nou, over het algemeen is een investeerder en een belegger op zoek naar number go up. Oftewel, ik wil gewoon rijker worden. Maar in de nieuwe situatie waar wij in geloven, dat is de thesis die wij hebben bij de Bitcoin Economics Unseen Community. Wij hebben de thesis dat we van een traditionele economie pelsnel aan het transformeren zijn naar een digitale economie. En in een digitale economie waarin AI en alles wat AI gerelateerd is of AI gestuurd is, de diensten uit gaat maken, zullen we een enorme productivity boom gaan krijgen. We zullen alles sneller, efficiënter en beter en dus uiteindelijk ook goedkoper kunnen maken. Daar komt Bitcoin naar binnen fietsen, want Bitcoin is de enige betrouwbare, globale, gedecentraliseerde, deflationary digital currency. Oké, dat is heel belangrijk om te begrijpen. Het is een digitale, gedecentraliseerde en daardoor betrouwbare, veilige valuta in het digitale ecosysteem. En het is ook nog eens deflationary, oftewel, het is wel in staat om al die output op te vangen zonder dat er aan de achterkant iets ontploft of misgaat, zoals bij fiat valuta's. Want fiat valuta's zijn natuurlijk gebouwd op schuld. Oftewel, die komen alleen maar into existence doordat er nieuwe schuldcreatie is. Oftewel, om te voorkomen dat die alsmaar oplopende schuldberg in het traditionele financiële systeem ontploft, moeten de autoriteiten, de centrale banken, voor altijd meer valuta's creëren. Dus ze hebben eigenlijk stijgende prijzen nodig. Terwijl ik net heb uitgelegd dat de AI-revolutie ervoor gaat zorgen dat alles juist goedkoper, toegankelijker, makkelijker, efficiënter en beter wordt. En daardoor komt er heel veel economische output. Dat betekent dus dat als prijzen dalen, dat het fiat-systeem direct een probleem heeft. Buiten dat heb je ook nog de situatie dat waarschijnlijk, omdat we met z'n allen in de digitale wereld meer en meer gaan creëren en leven, dat daar ook een native digital currency voor nodig is om dat zo efficiënt mogelijk te maken. Dus in die thesis gaat Bitcoin waarschijnlijk een enorm belangrijke rol spelen, als het niet überhaupt de basis protocol monetary layer wordt. Hè? Dus de geldlaag van de hele digitale economie. Nou, en wat doen nou al deze bedrijven eigenlijk? Die zeggen eigenlijk van, hey, weet je, als Bitcoin de nieuwe hurdle rate wordt, oftewel hetgeen waar je alles tegen moet afzetten, dan moeten we dus in staat zijn om Bitcoin te outperformen in return of investment. Want anders heeft een investeerder maar één reden. Hey, als alles toch richting die digital economy gaat en dus wordt opgeslagen in die basislaag die daar de centrale rol in neemt, dan zal Bitcoin dus al die waarde opzuigen. Dan kan een investeerder of belegger dus simpelweg zeggen, prima, alles wat ik dus verdien aan economische output, alles wat ik eruit gooi en terugkrijg, dat sla ik op in Bitcoin, want Bitcoin neemt tenslotte die nieuwe rol in die digitale economie. Dus die bedrijven die snappen, wacht even, als dat waar is, en zij dus dezelfde thesis hebben als dat wij hebben bij de Be Unseen Community, dan zullen wij daar dus iets mee moeten. Enerzijds zullen wij ons plekje moeten reserveren in die basis protocol layer, hè, in Bitcoin, als dat waar is. Dus we moeten zoveel mogelijk Bitcoin verzamelen om in ieder geval onze eigen spot te reserveren. Maar tegelijkertijd zijn we alleen relevant als investering als we daadwerkelijk voor elkaar krijgen om Bitcoin te outperformen qua return on investment. En dan kom je bij die business modellen en die strategieën terecht die ik nu hier ook presenteer. En dan zie je eigenlijk dat er een soort 4 punten zijn. Je hebt aan de ene kant accumulatie, aan de andere kant heb je bescherming, je hebt hefboomwerking en je hebt innovatie. Laten we eerst even accumulatie beetpakken. Dus dat is de eerste van de 4. Accumulatie. Strategische Bitcoin aankopen via kapitaalverhogingen en schulduitgifte om reserves op te bouwen. Nou, maak het niet veel moeilijker dan het is. Feitelijk verkopen ze hun aandelen natuurlijk voor fiat valuta's. Hè, want investeerders kopen die aandelen en dat geld gebruiken ze om Bitcoin te kopen. Dat is één route. Maar naarmate een bedrijf een bepaalde positie heeft verworven met een bepaalde betrouwbare uitstraling, zoals Strategy met Michael Saylor, die al 4-5 jaar heeft bewezen dat het werkt en de juiste dingen roept, dan kun je met andere financiële instrumenten op de markt komen om geld te lenen tegen hele interessante rentes. En dat is wat Strategy dus heeft gedaan. Dus die heeft extra producten eigenlijk gefinancial engineered. Naast het uitgifte van aandelen hebben ze ook schuldinstrumenten gemaakt. In het geval van Strategy zijn dat, en dan roep ik ze even, Strive, Stride en Strike. Het is even te veel om daar nu al op in te gaan, maar dat geeft in ieder geval aan dat de markt eigenlijk zegt, hey MicroStrategy of Strategy, I like what you are doing. Ik wil graag mijn kapitaal aan jou geven, omdat jij met dingen bezig bent waarvan ik denk dat heeft wel toekomst. Dus ik geef mijn geld nu aan jou en ik ga ervan uit dat ik mijn rente netjes betaald krijg en ik zie niet al te veel risico in wat jij doet. Daarom krijgen ze favorable rentes. Okay? Dus op die manier krijgen ze nog meer geld van de markt via verschillende instrumenten en kopen daar extra Bitcoin mee, waardoor het als aandeelhouder van MSTR, dat is het aandeel van Strategy, het weer interessant kan zijn omdat jouw Bitcoin yield of jouw hoeveelheid Bitcoin per aandeel omhoog blijft gaan, waardoor de eurotjes bij hun iets sneller meer waard worden dan je eurotjes rechtstreeks in Bitcoin. Nou zeg ik niet dat dit altijd waar is. Ik zeg ook niet dat je in MicroStrategy moet investeren in plaats van Bitcoin. Sterker nog, ik geloof heel erg in de kracht van Bitcoin in eigen beheer, waardoor je die vrijheid en soevereiniteit kan nastreven waar het uiteindelijk allemaal om draait. Maar nogmaals, ik heb het over de businessmodellen en de strategieën van die bedrijven waarmee zij kapitaal willen aantrekken om daarmee Bitcoin te outperformen. Nou, puntje 2, bescherming. Bitcoin vasthouden als hedge tegen inflatie en voor portefeuille diversificatie. Ik noemde het al, de echte Bitcoin Treasury companies hebben maar één doel. En dat is richting de investeerders duidelijk zijn. Wij gaan zo snel mogelijk, zoveel mogelijk Bitcoin accumuleren, zodat jouw geld bij ons meer waard is. Dat is min of meer de boodschap. Maar er zijn heel veel bedrijven die zien wat inflatie op dit moment doet met de gemiddelde mens en ook met het gemiddelde bedrijf, waardoor zij dus gaan diversificeren en een gedeelte van hun kapitaal opslaan in Bitcoin als beveiliging tegen inflatie. Dus dan is het bescherming. Dan heb je nog hefboomwerking. He, dus dan is Bitcoin de basis. He, dus dat is een totale onderpand. En daarmee kunnen ze natuurlijk aandelen gebruiken als hefboom voor groei. Nou, eigenlijk komt dat een beetje neer op wat we net ook al een beetje bij accumulatie hebben uitgelegd. Feitelijk gebruiken ze natuurlijk gewoon al hun middelen tot hun beschikking om nu zo snel mogelijk zoveel mogelijk kapitaal aan te trekken. En daar gebruiken ze hefboomregelingen voor om dan nu meer Bitcoin te kunnen kopen. En ze gaan ervan uit dat Bitcoin sneller omhoog gaat in waarde dan hetgeen wat zij geleend hebben in het hier en nu. Of dan hetgeen wat ze moeten terugbetalen over 4-5 jaar. En daarmee hebben ze dus hun onderpand wat alsmaar groeit, waardoor voordat ze die leningen terug moeten betalen, hoeven ze geen Bitcoin te kopen, maar kunnen ze weer nieuwe leningen openen tegenover dat groeiende onderpand, waarmee ze oude leningen kunnen terugbetalen en zo dat hele circus weer opnieuw kunnen opzetten. En dan heb je natuurlijk nog innovatie, waar we op dit moment nog weinig van af weten, maar dit is de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen met BTC-leningen, derivaten en yieldproducten. Oftewel, gaat hier straks de nieuwe Bitcoin Bank uit naar voren komen. Hè, dat kan Strategy zijn, maar dat kan ook een van de andere jongens zijn die dan groot wordt. Denk aan Metaplant in Japan. Denk aan de blockchain-groep in Frankrijk. We weten niet exact wat hun doelen zijn, maar het is duidelijk dat daar nog wat te bereiken valt. Want als jij zoveel Bitcoin verzamelt en er zijn er uiteindelijk maar nogmaals 17 of 18 miljoen en jij hebt er zelf 1 miljoen of 6 ton of 4 ton op de balans staan en heel de wereld gaat, in ieder geval de digitale economie gaat naar een Bitcoin standaard, dan ben jij degene die aan de touwtjes trekt en kun jij feitelijk engineeren wat je maar wilt, omdat jij een centrale rol neemt in dat nieuwe financiële systeem, net zoals centrale banken dat bijvoorbeeld nu doen. Dus Als je even kijkt naar de resultaten, weet je, die zijn super indrukwekkend. Zeker van die bedrijven die ik net al even genoemd heb. Strategy, de Blockchain Group, gigantische groei nadat zij Bitcoin hebben geadopteerd. Eigenlijk als onderpand, als onderdeel van hun balans en uiteindelijk gewoon als gewoon rechtstreekse strategie. Dus MicroStrategy aandelenkoers is alleen al vervijfvoudigd sinds de start van de Bitcoin Strategy. Althans, ik zou zeggen alleen maar in de laatste periode al gevijfvoudigd. De blockchain groep die heeft zelfs volgens mij een groei van plus 2200% meegemaakt in slechts 7 maanden tijd. En dan heb je nog de Bitcoin Yield KPI. Dat is de verhouding die ik al een paar keer genoemd heb per Bitcoin. De verhouding Bitcoin per aandeel wordt steeds belangrijker als prestatiemaatstaf. Oftewel, als je dit soort bedrijven wil analyseren, dan kijkt men naar de Bitcoin Yield. Ik heb het nu al een paar keer gezegd. Dat is waar je steeds meer verstand van moet krijgen. Dat is ook wat wij bestuderen in onze Be Unseen community. Want dat is waar het allemaal gebeurt. Weet je wat? Wij zijn eigenlijk de enige community van Nederland die voor iedereen relevant is. Die financiële veiligheid en financiële vrijheid ook maar enigszins serieus neemt. Want wij zijn hier gewoon kort op de bal. En hebben de juiste expertise in huis om hier gewoon dagelijks, wekelijks met elkaar diepte in op te zoeken. Nogmaals, alfa ten opzichte van ruis. Dus deze bedrijven zijn op dit moment allemaal groeiende. Weet je, dus iedereen die daar min of meer in geïnvesteerd heeft, is daar beter van geworden. Maar daar wil ik wel de disclaimer bij plaatsen dat niets investeringsadvies is wederom. En ook dat zoiets natuurlijk op een gegeven moment snel over kan zijn. Want als een bedrijf een hele hoge bitcoin yield heeft, oftewel het is in staat om het bitcoin per aandeel snel te doen laten stijgen, om dat tempo aan te kunnen blijven houden, wordt steeds moeilijker. Want de bitcoinprijs wordt steeds hoger. Min of meer mede omdat de hele wereld het adopteert, maar ook omdat deze bedrijven het zo snel kopen. En hun stack wordt steeds groter, waardoor ten opzichte van hun stack, wat ik net als voorbeeld noemde bij Strategy, het alsmaar lastiger wordt om die Bitcoin yield hoog te houden en het daarmee aantrekkelijk te maken voor investeerders om het geld aan hun te geven en niet gewoon rechtstreeks aan Bitcoin of aan een van die andere Bitcoin treasury companies. Dus er zitten echt wel wat mitsen en maren aan van hey, hoe lang kan dit dan goed gaan voor die bedrijven die hard zijn gegaan in de beginnen. Weet je wel? Wat maakt een bedrijf nou duurzaam interessant als investering of als belegging? En dan, weet je, dan moet je even na gaan denken over wat het überhaupt interessant maakte om überhaupt daarin in te investeren, als je gelooft in die thesis, zijn ze in staat om duurzaam lange termijn Bitcoin te outperformen. En dan heb je het eigenlijk over hun premium. Want je betaalt dus een te hoge prijs voor hun aandeel ten opzichte van de Bitcoin die ze op dat moment bezitten. He, dus als je dat simpelweg gewoon uitrekent en je kijkt naar hun totale market cap, dus de hoeveelheid aandelen die uitstaan en de prijs van dat aandeel, die is altijd hoger dan de hoeveelheid Bitcoin die ze op de balans hebben staan. En daarom zeggen ze, je betaalt eigenlijk een premium, kan ik niet gewoon beter Bitcoin zelf kopen? Nou, waar ga je vanuit als investeerder? Dat ze die premium kunnen rechtvaardigen en kunnen blijven rechtvaardigen in de toekomst. Dus zijn zij in staat om altijd Bitcoin te outperformen over de lange termijn? Zijn zij in staat om alsmaar meer kapitaal aan te trekken, om daarmee sneller Bitcoin te kunnen kopen, waarmee ze Bitcoin per share kunnen blijven verhogen en jij dus geoutperformed wordt als quote-unquote Bitcoin holders? Nogmaals, je wordt nooit echt geoutperformed, want Bitcoin in eigen beheer geeft die soevereiniteit en die veiligheid en die vrijheid die een ieder zou moeten ambiëren in het nieuwe financiële systeem. Maar in return on investment basis zou je dus daarmee Bitcoin kunnen outperformen. Dus waar het eigenlijk op neerkomt, jongens, is er is heel veel kapitaal in de wereld wat geen directe blootstelling kan vinden of mag vinden richting Bitcoin. Dus in dit geval is er een reden van een Bitcoin Treasury Company is niet alleen om Bitcoin te outperformen voor de retail-investeerders, maar om überhaupt een vehicle, een mogelijkheid, een middel te creëren, zodat het grote geld dat op dit moment vastzit in de vastgoedmarkt of in staatsobligaties of in andere markten, om dat richting Bitcoin te krijgen, terwijl het wettelijk niet, of misschien zelfs praktisch niet mogelijk is om datzelfde geld wat ze nu in die andere investmentklassen hebben gestopt, om die in Bitcoin te stoppen. Dus dat is ook de reden waarom die Bitcoin Treasury Companies zo snel gaan. En dat is ook waar Strategy op dit moment als de early mover advantage daarin aan het rammen is. Dus instellingen mogen of willen vaak nog geen spot Bitcoin aanhouden. Bitcoin Treasury Companies bieden een brug. Ze noteren op reguliere beurzen. Ze zijn gereguleerd en maken het mogelijk om via aandelen mee te liften op de stijging van Bitcoin. Daarnaast heb je dus die outperformance regel. Hè, de outperformance potentieel via een hefboom op BTC. Hebben we net allemaal besproken. De Bitcoin yield en de premium komt dan aan bod. En dan heb je nog een strategische hedge tegen inflatie en valuta afwaardering. Voor grote institutionele spelers zijn Bitcoin Treasury Companies een manier om blootstelling te krijgen voor Bitcoin als hedge tegen monetaire instabiliteit, inflatie en de verzwakking van fiat valuta's. Mogelijk omdat ze zelf niet door de hoofdpijn heen willen om Bitcoin op de eigen balans te zetten of zelf een Bitcoin wallet structuur op te zetten en dat soort zaken. Maar natuurlijk heb je de wet en regels wat het voor hun veel makkelijker maakt om simpelweg op hun broker account die aandelen te kopen. Dus natuurlijk zijn er ook risico's en uitdagingen in deze hype en misschien potentiële toekomstige trend. Want dit is allemaal nieuw. En alles wat nieuw is en alles wat zeg maar hard omhoog gaat, brengt van huis uit prijsvolatiliteit met zich mee. Dus die hoge volatiliteit van Bitcoin zelf al kan leiden tot aanzienlijke schommelingen in balanswaarde, wat financiële rapportage en planning compliceert. Deze bedrijven krijgen nog voldoende uitdagingen als straks de Bitcoinprijs ineens tankt en de aandeelhouders ineens allemaal bang zijn en denken, wat gebeurt er? Wat is een Bitcoinbedrijf? Een Bitcoin gaat naar beneden, wat gebeurt er dan met dat bedrijf? Dan moet ik er helemaal uit zijn, bla 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 bla. Dat gaat voor chaos zorgen, jongens. Dus dat zijn absoluut risico's en uitdagingen. En dan heb je nog een aantal andere zaken met regelgeving, marktafhankelijkheid, de effectiviteit, het eventuele wel of niet behoud van die premium. Zijn ze in staat om altijd maar Bitcoin te outperformen of niet? Want dan gaat de markt terug naar Bitcoin en dan zijn al die bedrijven, quote-unquote, ineens waardeloos. Nou, ik denk dat we genoeg redenen hebben besproken waarom ze wel relevant kunnen blijven. Omdat er altijd wel kapitaal in de wereld rondslonst dat niet rechtstreeks naar Bitcoin kan of wil gaan. En om die reden zullen ze die andere vehicles willen blijven gebruiken. Als daarmee die bedrijven sneller Bitcoin kunnen accumuleren zodat het per share gedeelte omhoog gaat, zullen retail investors altijd op zoek gaan naar die hogere return on investment. Dus weet je, als je gewoon kijkt naar de recente ontwikkelingen en regelgeving, dan is eigenlijk alles in de afgelopen 2 jaar is in gang gezet, in ieder geval vanuit de Verenigde Staten, in het voordeel van deze BTCTC's. We hebben het al in andere podcasts eerder besproken, dus die kan je ook eerder bekijken, maar de VASB Fair Value Accounting regel van eind 2024, volgens mij werd die zelfs al eind 2023 werd die al goedgekeurd, maar ging pas later definitief in, waardoor ze pas voor het eerst in 2025 er gebruik van kunnen maken. En de goedkeuring van de spot Bitcoin ETF's in de Verenigde Staten natuurlijk, begin vorig jaar. En natuurlijk dat de Amerikaanse overheid een strategische Bitcoin-reserve heeft aangekondigd. Nog niet heeft gedaan, maar het feit dat het wordt besproken en het feit dat het zo overal in alle media-outlets wordt besproken, maakt natuurlijk dat het steeds veiliger gaat worden aangevoeld voor ondernemers, voor bedrijven om in dit gat te stappen. En dat is eigenlijk wat er gebeurd is, jongens. Dus er is een keiharde marktrevolutie gaande, die Bitcoin, revolutie gaande, de groei van gespecialiseerde Bitcoin Treasury bedrijven via SPACs en PIPE constructies is op dit moment gaande. Verbeterde liquiditeit en toegankelijkheid voor institutionele beleggers is op dit moment gaande. Oftewel, het ziet er niet naar uit alsof het einde al in zicht is van deze trend. Dus als we het even hebben over de toekomstige perspectieven en innovaties, dan denk ik dat wij nog helemaal niet kunnen inschatten wat hier uiteindelijk uit voort gaat komen. En dat is ook de reden waarom ik deze podcast zo graag naar buiten wilde brengen. Want we zitten nog echt helemaal aan het begin. En zoals jullie weten wil ik graag een track record hebben voordat het al bekend is en oud en die open is. Weet je? Ik wil over 1 jaar of 2, wanneer iedereen erin zit, kunnen terugkijken naar al die episodes die ik al eerder over op heb genomen. Net zoals we dat hebben gedaan over de prijsverwachtingen die wij hadden bij goud en bij Bitcoin. En kun je al die podcasts terugbeluisteren en kun je zien dat we on the record dat soort dingen durven uitspreken en uiteindelijk bij het juiste eind hebben. Willen we dat hiermee ook doen? Dus ik denk dat er een bepaalde mondiale expansie kan gaan plaatsvinden die we op dit moment nog maar nauwelijks zien. Wat een gigantische versnelling kan brengen tot de Bitcoin prijs, als ook deze Bitcoin Treasury Company hype. Er komen nieuwe verdienmodellen die we nu nog niet kunnen voorspellen, omdat we voor het eerst ooit met in ieder geval de digitale economie, maar misschien wel de totale globale economie, naar een deflationary currency gaan met een maximale hoeveelheid. Weet je, wat betekent dat? En hoe zien banken er in zo'n situatie uit? En wat voor producten gaan zij creëren dat uiteindelijk zorgt voor de constante groei van productiviteit en waardetoename? Ik denk dat we nu nog geen idee hebben. En hier gaan nieuwe inkomstenbronnen uitkomen. En dan krijg je natuurlijk bedrijven die efficiënter worden dan de anderen. Dit gaat natuurlijk allemaal met try and error. Wat ik zeg met vallen en opstaan. Boom en bust cycles. En dan krijg je dus uiteindelijk bedrijven die dat optimaliseren in het kader van rendement. Dus je krijgt strategieën voor hogere rendementen dan de traditionele activa door slimmere allocatie en hefboomwerking. Oftewel, dit wordt dit heeft gewoon heel veel potentie. En ik denk dat we daar dat we daarmee eigenlijk deze presentatie, in ieder geval ook voor wat de YouTube-kijkers nu voor zich krijgen, maar ook wat de podcastluisteraars te horen krijgen. Daar kunnen we het mee afsluiten, weet je. De conclusie, denk ik, voor de kijkers en de luisteraars van deze show is, vergroot nou je kennis over deze treasury strategy. Dit is het moment dat het nog een hype is. Je bent nog vroeg. Je kan er alles over lezen en leren. Wij posten er in ieder geval regelmatig over. Deze podcast is gratis. Op LinkedIn delen we gratis content. Maar wil je er nou echt bovenop zitten, zodat je denkt, ik kan hier echt op een bepaalde manier van profiteren, middels de juiste vorm van educatie, ja, dan raad ik je echt aan om even op de link te klikken in de show notes en een afspraak te maken met mij of via de website je aan te melden voor de B Minute Unseen Community. Want ja, dat is natuurlijk waar de echte alpha plaatsvindt. Dus we gaan het ontdekken. We gaan investeringsmogelijkheden ontdekken. We gaan de markttrends in de gaten houden. De regelgevingsontwikkelingen om te kijken of dit allemaal ten faveur van dezezelfde BTC-TC's ontstaan. En uiteindelijk is voor jou een kans om je natuurlijk gewoon aan te sluiten bij een netwerk met gelijkgestemde investeerders. Want dan krijg je die kritische blik van mensen die er dagelijks mee bezig zijn. En dat is eigenlijk precies wat je nodig hebt. Dus zodoende ga ik in ieder geval stoppen met het scherm delen. Nou, dan denk ik dat we een podcast hebben van 36 minuutjes. Wat denk ik prima is. Het is voldoende voor nu. Ik denk dat er bepaalde termen voorbij zijn gekomen als premium, BTCTC's, Bitcoin Treasury Companies, Bitcoin Yield. Dan heb je nog MNAV, wat vaak voorbij komt. Wat ik ook al heb uitgelegd, is eigenlijk gewoon de hoeveelheid Bitcoin die ze hebben ten opzichte van hun totale marketcapitalisatie. En in hoeverre is die prijs die zij hebben, waar jij een premium voor betaalt, daadwerkelijk te verklaren aan de hand van hun Bitcoin holdings. Is het gerechtvaardigd dat ik meer betaal voor hun aandeel dan de hoeveelheid Bitcoin die ze op de balans hebben staan? Mogelijk als ze in staat zijn om heel snel heel veel Bitcoin te accumuleren. Dat is dan die Bitcoin yield. Nou, zo zijn er natuurlijk nog meerdere strategieën. En wil je gewoon vertrouwen krijgen in het leiderschapsteam dat zij absoluut Bitcoin-focused zijn. Geloof in die thesis die ik eerder in de podcast heb gedeeld. En aan de hand daarvan in staat blijken om zelfs ten tijde van economische tegenspoed diezelfde Bitcoin-accumulatiestrategie kunnen blijven uitvoeren. Of misschien zelfs wel kunnen intensiveren op het moment dat Bitcoin goedkoper wordt. Op het moment dat je dat ziet, zullen zij in staat zijn om Bitcoin te outperformen tijdens een bullmarkt en misschien zelfs wel tijdens een bearmarkt. Nou, nogmaals, dit was allemaal geen financieel advies, ook geen investeringsadvies. I truly don't give uiteindelijk aan het einde van de dag. Ik wil graag wat alpha genereren, zodat jij in ieder geval nu op dit moment op de hoogte bent. We hebben een hoop nieuwe luisteraars en kijkers erbij. Die kunnen hiervoor kijken. En voor de mensen die meer willen, die weten ons te vinden op de website van bba-unseen.nl, waarin je heel snel, heel makkelijk meer informatie kunt vinden over wat we allemaal doen. En dan wens ik ieder een hele fijne dag.